Dan gaan we verder met Colossenzen 3 en we lezen vanaf vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods, bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Ja, we hebben het al gehad over zoeken. De dingen die boven zijn. Maar je moet ze dus ook bedenken. Dat laatste, dat moet je ook leren. Als je dat vergelijkt eigenlijk met de paralleltekst in Efeze, en dan gaan we naar Efeze 4, vers 23. Wat lees je daar dan? Efeze 4, vers 23. Daar staat dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken. Verjongd worden, vernieuwd worden. Je moet als het ware nieuw leren denken. Anders leren denken dan wat je van nature gewend bent. En dan moet je dus bedachtzaam op zijn. Dan moet je alert op zijn. En dat moeten we eigenlijk ook mensen die de Heer Jezus Christus leren kennen als hun heiland en kind van God worden, langzamerhand leren dat ze anders leren denken, anders daardoor leren zien, anders leren horen en daardoor anders leren handelen. En zodra wij ontdekken dat ons leven met Christus verborgen is in God, en dat wij dus moeten leven van bovenaf en in gemeenschap met boven, in gemeenschap met Christus, 24 uur per dag. En dat wij niet meer vleeselijk moeten zijn, dus van benedenuit moeten leven, maar dat we dat van bovenaf moeten doen. Dus niet bedenken de dingen die op de aarde zijn, maar bedenken de dingen die boven zijn. Ja, dan leren wij langzamerhand in ons denken verjongd te worden, vernieuwd te worden. Dat is ook die nieuwe mens die je aandoet. Anders gaan denken. Een groot voorbeeld daarvan is in de Bijbel talloze oud-testamentische gelovigen. Want ook zij hebben geleerd in hun leven om anders te denken. Als we kijken naar een Abraham, wat deed die Abraham? Die Abraham die volgde de roeping van God die hij kreeg om zijn land en zijn maatschap enzovoort te verlaten en te reizen naar een land wat hij niet kende, het land Kanaan. En God had hem gezegd dat hem dat gegeven zou worden, zelfs erfrechtelijk gegeven zou worden. En ondanks dat hij daar was en wandelde in en woonde in Kanaan, wat deed Abraham? Ging hij een stad bouwen? Ging hij een huis bouwen? Nee, hij bleef wonen in tenten. Terwijl hij notabene woonde en aangekomen was na een hele lange reis, na heel veel omwegen, in dat beloofde land. Waarom? Nou, dat laat Hebreeën ons zien. Omdat hij uitkeek naar een hemelse stad, waarvan God de bouwmeester en de grondlegger is. Hij keek dus uit in feite naar waar dit erfdeel wat voorhanden was van sprak. En hij keek uit eigenlijk op de nieuwe aarde waar straks het hemels Jeruzalem op zal nederdalen, die hemelse stad, en waar hij zal wandelen in de straten van goud. En wat zei Abraham tegen zichzelf? Ik ben een pelgrim hier. Waarom moet ik zien op het heden? Nee, ik blijf wonen in een tent, want ik ben een pelgrim, ik ben op doorreis naar die hemelse stad. En dat bepaalde zijn leven. Dat bepaalde zijn beslissingen in zijn leven. Kijk naar een Mozes. Een Mozes, arm geboren, maar toch heel rijk opgevoed aan het hof van de farao. En wat staat er ook weer in Hebreeën geschreven over deze Mozes? Dat Mozes al die rijkdom, al die eer en roem die hij daar had opgevoed door de dochter van de farao hoog in aanzien, een van de zonen eigenlijk van farao, direct opgenomen in farao's familie. Hij heeft de rijkdom van Egypte smaad, hij heeft de smaadheid van Christus, heeft die aanvaard en die gedragen in plaats van te genieten van de rijkdommen van Egypte. Waarom? Staat erbij in Hebreeën. Omdat die zag op de vergelding des loons. Continu was zijn geloofsoog gericht op wat de prijs zou zijn, het loon zou zijn, het erfdeel zou zijn, niet hier op aarde, voor zijn ogen, wat hij misschien zou erven van de dochter van de farao, als die ooit kwam te overlijden, die hem had opgevoed als haar eigen zoon, daar zag hij niet op. En hij zei, nee, in plaats van samen met de Egyptenaren te genieten in dit leven en eruit te halen wat erin zit, en tegenwoordig is de zaak niet anders dan in de dagen van Mozes, want kijk maar op tv, wat wordt jongeren door Veronica en al die verschillende nieuwsomroepen allemaal geleerd. Je moet genieten, jongens, je moet op vakantie, je moet uit je bol gaan, je moet in het weekend uitgaan, je moet ervan genieten van het leven, want straks is het om. En dat is leven vanuit het vlees. Ja, dat wordt gepredikt aan alle kanten. Maar dat was niet anders dan in Mozes dagen. Maar Mozes koos ervoor niet te genieten in dit leven, maar de smaadheid van Christus te dragen en met het volk van God, het volk Israël, te leiden. Daar uiteindelijk geroepen te worden, dat wist hij toen nog niet hoor, maar geroepen te worden als leider van het volk, om zo het volk te leiden uit Egypte door de woestijn naar het beloofde land. Hij had zijn blik gericht op de volleinding. En altijd zie je dat gelovigen, van welke gemeente, van welke geloofsgroep dan ook, vanaf de eerste pagina van de Bijbel tot de laatste pagina van de Bijbel, hun geloofsoog richten niet op het heden, maar op het eeuwige. En wat in de eeuwigheid hun erfdeel zal zijn, samen met Christus. En ook wij hebben dat te doen. Want als ik morgen, of morgen is dat nog niet, maar overmorgen, dan ga ik weer naar mijn werk. Dan ga ik daar weer aan de slag. Maar wat moet je dan doen? Als je kijkt naar die slaven, eigenlijk naar die medewerkers, zo kunnen we het wel vertalen in de tegenwoordige tijd. Lees maar Colossense 3, vers 22. Slaven, gehoorzaamt uw heren, je baas, als medewerker, naar het vlees in alles, niet als mensenbehagers om hen naar de ogen te zien, maar met eenvoudig harten, in de vrees des Heren. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte als voor de Heren en niet voor mensen. Gij weet toch dat gij van de Heren, en dan krijg je het, tot vergelding de erfenis zult ontvangen? Gij dient Christus als Heer. Ook zelfs als je in de relatie gewoon tot je werk staat en gewoon maandagmorgen weer aan de slag gaat, dan mag je dat doen, wetende dat je in de eerste plaats in je leven de Heere Jezus Christus dient. En dat je in dat dienen, dat je daar mag staan als een gelovige die van bovenaf leeft, wiens leven verborgen is met Christus in God. En God bewaart dat leven voor je, dat ontvang je ook straks. Als hij verschijnt in heerlijkheid, verschijnen wij met hem in heerlijkheid. En dan ontvangen we ook die erfenis, ook dat loon. En Paulus die zegt van, houd moed, ook in de gewone werkomstandigheden, waarin we zo gauw verleid worden om te gaan reageren zoals je collega's reageren. Om te gaan roddelen zoals je collega's roddelen. Hè? Over anderen die er niet bij zijn. Hoe er allerlei soms intriges zijn. En van alles wat je in de wereld tegenkomt, kom je ook op je werk tegen. Nee, doe daar dan niet aan mee. Blijf daar als een gelovige in staan die vanuit de gemeenschap met de Heere Jezus Christus van bovenaf leeft. Want je mag je oog gericht houden op de vergelding. De vergelding des loons. De erfenis die gij zult ontvangen van de Heer. Ja, als je aardse dingen bedenkt, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Ja, als je aardse dingen bedenkt. Als je aardsgezind bent. Wat gebeurt er dan? Nou, als je naar de Filippenzenbrief gaat. Filippenzen. De brief voor de Colossenzen. Filippenzen 3. Vers 19. En voor het verband lees ik nog vers 17. Filippenzen 3 vers 17. Daar staat, wees alle mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die even zo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want vele wandelen, dan gaat het hier over gelovigen, want vele wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende, Paulus huilt er in feite om, als vijanden van het kruis. Kunnen gelovigen wandelen als vijanden van het kruis? Hoe dan? Ik heb het u dikwijls gezegd van hen, want velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. Als je aardsgezind bent, als je bedenkt de dingen die beneden zijn, die van de aarde zijn, dan ben je aardsgezind. Maar wat ben je dan? Dan ben je een vijand. Een vijand van het kruis. Een vijand van het kruis van Christus. Want als je aardsgezind bent, als je bedenkt de dingen die op de aarde zijn, in plaats van de dingen die boven zijn, hoe handel je dan? Nou, dan handel je niet naar het burgerschap wat je in Christus ontvangen hebt. Vers 20. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Dan realiseer je dus niet dat je een burger bent van een rijk in de hemelen en dat je niet aardsgezind moet zijn, maar hemelsgezind. En dat je moet bedenken de dingen die boven zijn. Ja, als je als christen aardsgezind bent, je alleen maar laat leiden, je laat vullen door de dingen van deze aarde, door wat je ziet, aards ziet, aards hoort, aards voelt. Ja, dan word je een vijand van Christus en ja, wat wordt er over die vijanden gezegd in Filippenzen 3 vers 1, daar begint Paulus daarover te spreken. Hij zegt, overigens mijn broeders, verblijd u in de Heere. Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Je moet dus letten, en hij zegt het hier heel scherp, op slechte arbeiders in de wijngaard des Heeren. En die stonden toen op een podium. En die staan ook nu op een podium hoor. Maar het zijn slechte arbeiders. En je moet ook iedere arbeider in die wijngaard des Heren. Moet je toetsen. Toetsen aan de schrift. Niet toetsen aan je gevoel. Toetsen aan de schrift. Ook ik. Niks van mij zomaar aannemen. Alles wat die van Zuilenkom verkondigt. Toets dat maar rustig aan de Bijbel. Toets continu maar of Christus centraal in die prediking staat. Dat moet je altijd doen bij elke prediking. Staat Christus centraal? Wordt Christus erdoor verheerlijkt of verlaagd? Wordt Christus en zijn woord groot gemaakt en wordt dat groter voor me? Groei ik in Christus door die prediking? Wat wil zeggen, word ik kleiner gemaakt door die prediking en Christus groter gemaakt in die prediking, wast Christus voor mij in die prediking. Want als de juiste, als de correcte prediking plaatsvindt, dan heeft het gevolg dat we ons mogen verblijden in de Heere. Dat leren we dan ook. Ons niet verblijden in onszelf, ons niet verblijden in omstandigheden, maar dan verblijden we ons in de Heere, want de Heere is nabij. En we mogen bij de Heere vertoeven. We hebben een toegang tot de Heere. mogen zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. We mogen met Christus spreken. En ons leven is met Christus verborgen in God. Maar we moeten wel opletten, want er zijn honden. Hij is heel scherp. Honden zijn het. En die verscheuren je. Het zijn slechte arbeiders. En wat doen ze? Ze versnijden. Ze versnijden. Ze brengen verdeeldheid. Die slechte arbeiders. Die zijn uit op verdeeldheid. Prediken uiteindelijk ook verdeeldheid. In plaats van de eenheid van het lichaam van Christus. Hij zegt, want wij zijn de besnijdenis die door de geest van God, die door de geest Gods hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Een ware arbeider en ook ware christenen, ja, die vertrouwen niet op het eigen vlees. En die roemen niet in zichzelf. Alle roem is uitgesloten. Die roemen in de Heer Jezus Christus. Of hij zegt er wel achter of een scholing voor mij wel reden zou hebben om op vlees te vertrouwen. En dan gaat dan die parallel hier in Filippenzen 3 maken. Dat hij wel misschien kan roemen in zichzelf op heel veel goede daden en dingen die hij in zijn leven heeft gedaan. En welke geweldige afkomst dat hij allemaal heeft. Een Hebreeër enzovoort. En van de stam van Benjamin uit het volk van Israël. Naar de wet van Fariseer. Naar mijn ijveren vervolger van de gemeente. Allemaal op het oog gezien, naar de mens gezien, prachtige dingen. Maar hij acht het allemaal schade en drek. Al die eigen inspanningen van zijn eigen vrome vlees. En hij vertrouwt, hebt geleerd niet meer op vlees te vertrouwen. En niet meer te roemen in zichzelf. Maar te roemen in de Heer. Ja, de versnijdenis echter. De honden, de slechte arbeiders. Die leggen altijd zo de nadruk op. Op goede werken die je vanuit het eigen vlees moet doen. En die leggen geboden op. Van raak niet, smaak niet, roer niet aan. En ze wijzen de christen, ze brengen de christenen in contact in feite met henzelf. Dan staat de christen in het middelpunt. Maar de christen hoort niet in het middelpunt te staan. Christus hoort in het middelpunt te staan. Maar is het een prediking naar beneden toe, dan staat de christen in het middelpunt. Dan wordt opeens heel belangrijk wat die christen voelt, wat die christen ervaart. En dat is een beetje ook de prediking van vandaag. En die christen die krijgt dan allerlei handreikingen, wat hij allemaal niet en wel moet doen. Wat Paulus in die Colossense 2 hoofdstuk uitvoerig aan ons laat zien, hoe er zo'n eigendunkelijke godsdienst ontstaat, die alleen maar een bevrediging is van ons eigen vrome vlees. Maar waardoor je wel kans loopt dat je de prijs misloopt. Je loon misloopt. Ja, dat spreekt natuurlijk, en dat zie je ook tegenwoordig, en ook in die tijd was het zo. Dat spreekt ons van nature geweldig aan. Als er wordt gesproken over dingen die we allemaal moeten doen als christen. Want velen wandelen, gelijk het u dikwijls gezegd hebt, maar nu zeg ik het ook wenende, als vijanden van het kruis van Christus, hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. Hun wandel, hun levenspatroon, staat linea recta, lijnrecht, tegenover die van Paulus. En ze worden dus vijanden van het kruis van Christus genoemd. Je moet wel oppassen, er staat niet vijanden van Christus. Er staat vijanden van het kruis van Christus. En zij zijn ook niet vijanden van Christus. Zij hebben ook de Heere Jezus lief. En ze hebben ook de Heere Jezus verkozen als hun heiland. Ze geloven ook. Maar toch in de praktijk zijn zij vijanden van het kruis van Christus. Wat ontbreekt er dan in hun leven? Nou, de eerste stap die de Heer Jezus Christus aanstipt, ontbreekt in hun leven. Weet u wat dat is? Dat is, zegt de Heer Jezus, in Lucas 14. Lucas 14. Zoek maar eens op. Vers 27. Lucas 14. Vers 27. Waar de Heer Jezus over zijn kruis spreekt. Waar zij, zegt Paulus, dus vijanden van zijn. En wat zegt de Heer Jezus, die bekende tekst in Lucas 14, vers 27. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Oh, ik weet hoe we het altijd opvatten, hè? Dat kruis dragen. Dan gaan we dat opeens trekken naar dat, weer naar dat menselijke vlak. Dan gaan we er opeens maar raken van ziekte of tegenspoed of rampen. En dat noemen we dan, dat is iemands kruis. Maar dat bedoelt hier Jezus hier niet mee. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Ja, deze Filippenzen, waar wenend Paulus van zegt dat zij vijanden zijn van het kruis in hun wandel. Wat betekent dat? Nou, ze belijden in de praktijk van hun leven niet dat zij zijn medegekruisigd met de Heer Jezus Christus. Dat is kruisdragen. Beseffen dat je gekruisigd bent met Christus. Dat het oude leven achter je ligt. En dat je zo Christus mag gaan volgen. En dat je dus een gekruisigd leven leeft. Waarbij je zegt, ik leef, zoals Paulus in Galaten 22 zegt, ik leef nog niet meer ik. Hè, hoe zegt hij dat? Zoek het maar eens op, Galaten 2, vers 20. Galaten 2, vers 20. Dan zegt hij, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Daar gaat het om. Maar deze Filippenzen, die leefden niet met de visie van met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Daar gaat het om. En als je je kruis op wil nemen en Christus wil volgen, wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Nee, dan volg je Christus niet in je leven. En dat was er met die Filippenzen aan de hand. En wat krijg je dan? Ja, dan krijg je dat je in plaats van dat je je vlees als gekruisigd ziet en ook houdt als gekruisigd, dan ga jij zelf allerlei dingen doen. Allemaal zelf je inspannen in allerlei goede werken. En dan word je als gelovige op die manier een vijand van het kruis van Christus. En zo'n wandel leidt tot niets. Dat leidt alleen maar tot verlies. Want je functioneert eigenlijk van bovenaf gezien, functioneer je helemaal niet. Dat denk je misschien wel, want je spant je enorm in. En je bent enorm met van alles bezig. En ja, sorry dat ik het zo zeg, maar je kan in vele gemeenten van wat voor aard dan ook in de wereld, ook in Nederland, binnenstappen. En men heeft de lijst voor je al klaar liggen wat je allemaal kan gaan doen. En je kan, ja, 24 uur per dag, bij wijze van spreken, kan je daar je leven mee vullen. En dat deden die Filippenzen ook. Omdat ze onder invloed stonden van slechte arbeiders. Maar ja, dat leidt tot niks. Het einde daarvan is het verderf. Hun einde is het verderf. Het leidt tot niks. Niet dat jij als gelovige verdorven wordt, maar van al die werken die je eigen vrome vlees voortbrengen. Hoe noemt elders Paulus dat? Dat is hout, hooi en stoppelen. Als het getoetst wordt, hè, door de Heere. Ja, dan verbrandt het. Dan blijft daar niets van over. Daarom, wij zijn zijn maaksel. Geschapen om goede werken te doen. Maar als je die werken wil werken, wat moet je dan doen? Dan moet je leren in je leven. Vanuit die gemeenschap met Christus, waar je leven is boven verborgen. Met Christus in God. met hem te spreken en van bovenaf te kijken. En na te denken, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En die geloofsopenbaring hebben van, spreek Heere, uw knecht hoort. En als je het zo opent, oh, dan spreekt de Heere best wel. En dan legt de Heere best wel heel persoonlijk in je hart, wat je in omstandigheden wel of niet zou moeten doen. Want wij hebben het voorrecht, dat privilege, dat we de toegang hebben tot de Vader. In het heilige der heiligen. En dan mogen we spreken met hem. Want Christus is niet alleen daar in het heilige, maar wij zijn daar met hem en in hem geplaatst. En dat is een geweldig weten, een geweldig voorrecht. Hoe moeten we eigenlijk leven, zoals Paulus ook zegt in Galaten 6, vers 14, waar het kruis nog een keer voorkomt, Galaten 6, het kruis van Christus, Galaten 6, vers 14, daar staat, maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Ja, die wereld, die ligt dus eigenlijk samen met mijn eigen vlees wat gekruisigd is, ligt achter mij, zelfs die wereld ligt achter mij. Want ik ben toch een nieuwe schepping? En als ik een nieuwe schepping geworden ben, wat zegt dan Paulus in 2 Korinther 5? Ja, dan ken ik ook niemand eigenlijk meer naar het vlees. Dan leef ik al verhoogd, dan leef ik al vernieuwd, dan leef ik al alsof ik een nieuwe schepping, alsof ik in de nieuwe schepping ben. En ik leef niet meer aardsgezind, ik leef hemelsgezind. En ik bedenk niet meer de dingen die beneden zijn, die aards zijn, maar ik denk de dingen die hemels zijn. Die dingen zoek ik, die dingen bedenk ik. Mijn God is niet meer mijn buik, zoals bij de Filippenzen. Wat is je buik? Ja, dat is je hele gevoelsleven. Dan leef ik niet meer vanuit mijn gevoel. En op mijn gevoelens. Hè? En dan wordt mijn leven niet meer gecontroleerd door mijn buik. En door mijn gevoelens uit mijn buikgevoelens. Dan leef ik niet meer door het vlees. Dan leef ik niet meer vanuit de oude natuur. Dan leef ik niet meer vanuit beneden. En bedenk ik niet meer de dingen die van de aarde zijn. Nee, ik leef niet meer uit de buik. Ik leef uit de geest. Ik leef vanuit mijn nieuwe natuur, die God in mij geschapen heeft. Ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En de wereld is voor mij gekruisigd. En ik hou het ook gekruisigd. En ik hou mijn eigen leven ook gekruisigd. En dat is de kracht daarvan. Ja. Als je kijkt naar zo'n leven in gemeenschap met Christus, zo'n verborgen leven, dan zou ik willen zeggen, dan heeft dus ons leven, als ons leven boven is, verborgen met Christus in God, dan heeft ons leven dus een verborgen bron. En als ik wil zorgen in mijn leven dat dat nieuwe leven, die nieuwe natuur, die nieuwe schepping die ik geworden ben, die God in mij geschapen heeft, die goddelijke natuur die in mij verwekt is, als ik die wil beleven, ja, dan moet ik dat voeden. En als ik dat wil voeden, dan moet ik gaan naar de bron. Dan moet ik gaan waar het hemelse water, het water des levens vloeit. En waar is die bron? Die bron is boven. Die bron is Christus. En dan moet ik ook dat heilige der heiligen binnengaan. Dat moet mijn dagelijkse gewoonte worden. Ook zou ik willen zeggen dat als dat nieuwe leven heeft niet alleen een verborgen bron, maar dat leven, dat is ook enorm veilig. Heel erg veilig. Onaantastbaar. Niet te roven. Dat mag me beseffen. Het is bijna alsof je bij een bank, en dat kan, en je kan naar een bank gaan en zeg je, nou, ik wil een bankkluisje huren. En als je dan zo'n klein bankkluisje huurt met zo'n heel klein deurtje, en dan kom je in een kamer. En die kamer is eigenlijk één grote safe, één grote kluis. En als je die kluis binnen stapt en die hele zware deur die elke dag dan van slot af wordt gehaald, hè, en die open wordt gedaan en er wordt dan dat hele rad gedraaid en die dikke zware kluisdeuren die gaan open, dan loop je naar binnen en dan heb je daar een bankkluisje gehuurd. Met een sleuteltje doe je open, haal je laadje uit en dan kan je allerlei dingen die kostbaar zijn inbewaren. Nou, zo moet u voorstellen, is ons leven. En die bankkluis die met die hele dikke deur, dat is de Heere Jezus Christus. En als je hem opendoet in de hemel en je gaat het heilige de heilige binnen, dan vind je daar allemaal van die bankkluisjes waar allemaal onze namen op staan. Ja. En de Heere bewaart dat. En dan zit die zware kluisdeur, die gaat dicht, boem. En daar worden we bewaard. Zo veilig is ons leven opgeborgen in Christus. Met Christus in God. Wat willen we nog meer? Die verzekerheid hebben we. En wij mogen inlopen en uitlopen. Wij kennen de code. We hoeven alleen maar de code te draaien op de deur. We kunnen zo naar binnen. We hebben een geopende deur. En je hoeft alleen maar, wij zo spreken, je handen te vouwen en je knieën echt te buigen. Om daar naar binnen te mogen gaan. Dat hoef je ineens te doen terwijl iedereen het ziet. Dan hoef je ineens die handeling te verrichten. Maar dan mag je diep doen in je hart. En je bent al binnen. Christus is ons nabij. Verblijft u in de Heere ten alle tijden. En dat is een geweldige zekerheid dat ons leven veilig is. En dat je het leven mag leiden. En verder kunnen we nog zeggen dat leven dat is één met Christus. En waar is Christus? Ja, Christus zit daar wel aan Gods rechterhand, hè? Maar wat lezen we dan, wat Christus daar doet? Aan Gods rechterhand, moet je voorstellen, daar is een tafel met allemaal wezens. En soms krijgen we ook in de Bijbel daar een blik op met serafs en gerubs en de oudsten, de 24 oudsten en de dieren. En dat wordt allemaal beschreven in Openbaring en bij het boek Ezechiël, noem maar op. Als je daar kijkt in dat heilige der heiligen, dan zit aan de rechterhand de Heer Jezus Christus. En wat doet de Heer Jezus Christus? Hij doet hetzelfde wat Johannes, de apostel Johannes, deed als de Heer Jezus aan tafel zat met zijn apostelen, met zijn discipelen. Wat deed Johannes? Johannes die vlijde zich dan aan de boezem van de Heer Jezus. En wat lees je van de Heer Jezus? De Heer Jezus is de persoon die aan de boezem des Vaders is. En als Christus aan de boezem des Vaders is en wij zijn één met hem, wie is dan aan de boezem des Vaders? Dan zijn wij door genade aan de boezem des Vaders. En zo drukt de Vader Christus en ook ons aan zijn hart. Al zijn ogen, Vaders ogen, zijn 24 uur per dag op ons gericht. We weten het vaak niet, we beseffen het vaak niet, ook als we naar ons werk gaan en het druk hebben. Maar hij ziet ons. En zijn hand is over ons. Hij bewaart ons, zijn bewarende hand. Ons leven is veilig. En hij wil zo graag dat we aandacht schenken aan hem, dat we dat voorrecht beseffen en dat we uit dat voorrecht leven. En die gemeenschap met de Vader onderhouden, dat we zijn liefde beantwoorden, dat we geen vijand worden van het kruis, maar dat we dat kruis dragen en dat we dat kruis toepassen. Wat doe je dan? Vers 5 van Kolossense 3. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Ja, dan hou je voor dood de leden die op de aarde zijn. In het Grieks staat hier eigenlijk niet dood dan de leden, want het klinkt als een opdracht die je hebt te voldoen. Nee, zo wordt het niet bedoeld. Hier staat in de grondtekst, staat het woord van... Houd het dan voor dood. voor dood houden. En dat moeten we doen. We moeten die oude natuur, het vlees, met al zijn leden, die moeten we voor dood houden. Dat is toepassen in de praktijk van je leven. Dat je mede gekruisigd bent. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Toch is hij mijn ik, maar ik leef door het geloof. En dat is dat door het geloof leven. Het voor dood houden. En het domste wat we kunnen doen, is onder de verkeerde prediking naar ons eigen graf gaan en een spade pakken en dat oude lijk op gaan graven en net doen of dat lijk leeft. En dan daarmee nog eens een keer een robbertje gaan vechten ook. Nou, dat verlies je tegen dat oude vlees. Want dan is dat oude vlees opeens springlevend. Als je het niet door het geloof leeft. En dan komt er een geestelijke strijd in je leven en dat ga je onherroepelijk verliezen. Dat kan je nooit winnen. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Dat mag je doen. En als je dat doet, en als je dat in je leven beleeft, ja, dan ga je ook dan ga je ook ervaren in je leven dat Christus waarachtig je tot een nieuwe schepping gemaakt hebt. En dat die wereld inderdaad voor je dood is. Dat je niet meer moet leven zoals als ware dat alles via je ogen en je oren binnenkomt en dat je daar dan op reageren gaat. Nee, dan zie je wel wat in de wereld er is, maar dan leef je van bovenaf en dan ga je daar niet tegen strijden. Wat moeten we voor dood houden? Wat op die aarde is en wat je dus ook niet moet bedenken, hè? Dood dan de leden die op de aarde zijn. Bedenk niet die dingen die op de aarde zijn, nee. Bedenk de dingen die boven zijn. Wat is er dan op die aarde? Nou, op die aarde is er hoerij. In het Grieks staat er gewoon het woord porno. Porno. Onreinheid. Seksuele onreinheid. Hartstocht. Dat staat passie in de grondtekst. Passie. Boze begeerten. Boze verlangens in de grondtekst. En de hebzucht. Lust staat er in de grondtekst, die niet anders is dan afgoderij om welke dingen de toorn Gods komt. Wat zijn dat allemaal voor dingen? Waar hebben het allemaal mee te maken? Pornografie, seksuele onreinheid, hartstocht, passie, verlangens, boze begeerte, hebzucht, lust. Het zijn allemaal gevoelens. Allemaal aardse gevoelens. Allemaal aardse prikkelingen. En die komen dus op je af. En het is wel wonderlijk dat dit toch allemaal wat te maken heeft met seksualiteit. En blijkbaar had dat in die gemeente van Kolosse, zat er een kant aan blijkbaar die Paulus opmerkt waarom hij dat hier zo aanstipt. En dat moeten we niet onderschatten. Seksualiteit is een heel krachtig ding. En vooral onder christenen hangt er soms een taboe over. Maar we kunnen er maar beter eerlijk in zijn. En niet doen alsof wij opeens geen mensen meer zijn die staan met onze voeten, met onze beide voeten op deze aarde. Nee, dat is een punt waardoor heel velen kunnen struikelen. En tegenwoordig door tv komt er heel wat die huiskamer binnen. En tegenwoordig, ook door reclame, en noem maar op, komt er heel wat op je af. Want men gebruikt het in de reclamewereld om juist daardoor de mens nog te treffen en te prikkelen tot iets. Je gevoelsleven dus. Daar heb het steeds mee te maken. Wat staat er centraal in je leven als je leeft op je gevoelens en de mens om ons heen leeft op zijn gevoelens, leeft vanuit zijn gevoelens, alles draait om zijn gevoelens. Wie staat er dan centraal? Dan staat dan sta ik centraal. Dan staat jezelf centraal. In plaats van dat Christus centraal staat. En je moet vaak goed voelen. Men gaat vaak naar predikers luisteren. En de toets die men hanteert is niet alsof dat ze toetsen ten aanzien van de schrift. Nee, ze toetsen de dingen die gesproken worden. Niet tegen de schrift, maar men toetst het tegen hun gevoel. Het moet goed voelen. Of ik moet me er beter door gaan voelen. Ik moet me er happier door gaan gevoelen. Maar dan sta je wel zelf centraal in plaats dat Christus centraal staat. En dat is afgoderij. Want wie staat dan centraal? Dan sta ik centraal. En wie is die ik dan? Dat is dan mijn allergrootste afgod in mijn leven. Die Christus gekruisigd heeft. Maar ik hou hem niet voor gekruisigd. Ik ben een vijand van het kruis, want ik hou hem hartstikke levend. En dat vind ik nog heerlijk ook. En onder een bepaalde prediking streed ik nog dat eigen vrome vlees. En ben ik bezig in mijn leven van raak niet, smaak niet, roer niet aan. En ik maak mezelf nog wijs ook dat ik een geweldige christen ben. Laat me eerlijk zijn. Maar daarin hebben we gewandeld. Zo zijn we van nature. Afgaand op onze gevoelens, leven vanuit onze gevoelswereld. Daarin hebt gij ook eertijds gewandeld, vers 7, toen gij erin leefdet. Ja, we hebben er, we kennen het allemaal. En we kennen die oude mens, van die oude mens functioneert zo. Dat is bedenken de dingen die beneden zijn. Zo kijken in de wereld, zo zien in de wereld. Zo reageren in deze wereld. Maar nu, maar thans, vers 8, moet ook gij dit alles wegdoen. Maar wat komt uit dat leven vanuit je gevoel voort? Nou, daar krijg je al die uitingen. Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Lieg niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd en de nieuwe aangedaan hebt. Ja, zo leefden we vroeger, maar zo leven we nu niet meer. We mogen al die uitingen van het vlees, dat mag je ook in de praktijk wegdoen. Niet meer najagen. En als het werkelijk zo is, dat als je die oude mens met zijn praktijken hebt afgelegd en een nieuwe hebt aangedaan, ja, dan is dat ook weg. Ik ben blij dat de MBG-vertaling vers 9 heel goed vertaald heeft. Want als je heel goed oplet, dan zegt vers 9, lieg niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd en een nieuwe aangedaan hebt. Het is dus al gedaan. Je hoeft het niet meer te doen. Zoveel wordt gedacht van dat we die oude mens met zijn praktijken moeten gaan afleggen. Nee, hij is afgelegd. Het is een lijk. Een afgelegd lijk. En die oude mens, die is er niet meer. En we hoeven niet meer die nieuwe aan te doen. Nee. En de nieuwe mens aangedaan hebt. Het is een voldongen feit. God heeft ons die nieuwe natuur gegeven. En die oude is weg. En we hoeven alleen maar door het geloof te gaan leven. Met Christus ben ik gekruisigd. Dat is een feit. En met Christus heb ik nu ook de nieuwe mens gekregen. En ik vorm met hem nieuwe mens. En mijn leven is met Christus verborgen in God. En ook al ziet niemand er wel wat van. Ik weet het. En u weet het. En we hebben de toegang. En eens zullen we met hem verschijnen in heerlijkheid. De nieuwe mens. Ja, die nieuwe mens die we aangedaan hebben. Daar staat van in vers 10. Ja, dat die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn schepper. Ja. Ik ken nog iemand anders die ooit naar het beeld van zijn schepper geschapen is. Weet u wie dat is? Ja, dat is Adam, hè? Wat staat er ook weer in Genesis 1 bij de schepping van Adam? En natuurlijk ook uit Adam Eva. Genesis 1. Vers 27. Genesis 1, vers 27. Daar staat, en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. Ja. Hij schiep Adam en Eva naar Gods beeld. Wie is Gods beeld? Ja, dat is Christus. Eigenlijk staat er, God schiep de mens naar zijn beeld. God schiep de mens naar Christus. Naar Gods beeld, naar Christus schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En bij Adam, ondanks dat hij naar dat beeld, naar Christus, geschapen is. Ja, want Christus is het beeld Gods, toch? Colossenzen 1, hoe was het ook weer? Colossenzen 1 vers 15. Wat staat er van Christus geschreven in Colossenzen 1 vers 15? Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Hij is het beeld van de onzichtbare God. En naar Gods beeld, naar zijn beeld, schiep hij hen. Aha. Wij gelijken dus van nature wel in Adam op Christus, maar er is door de zondeval weinig van terechtgekomen. En is die Adam de oude mens geworden. Als de eerste Adam. Maar in Christus vindt er dus een schepping plaats, die hier dus plaatsgevonden heeft in Christus, van de nieuwe mens naar de laatste Adam. Met een nieuwe natuur. En ook wat staat er dan geschreven over die oude mens, maar ook over die nieuwe mens. Die nieuwe mens die wordt vernieuwd tot volle kennis naar het beeld van zijn schepper. Die nieuwe natuur, die nieuwe mens, die is geschapen naar zijn beeld. Naar Christus beeld. En dat moet je wel leren. Want je wordt vernieuwd tot volle kennis. Volle kennis. Ja, dat woord kennis, dat is het woord epignosis. Dat is niet hetzelfde als het woord gnosis. Wordt ook wel vertaald met kennis in onze vertaling. Maar epignosis, dat is het woord epi voor, dat betekent boven. Dat is bovenkennis. Die vernield wordt tot volle bovenkennis. Het woord volle hebben ze ervan gemaakt, volle kennis. Maar eigenlijk staat er bovenkennis. Wordt vernield wordt tot bovenkennis naar het beeld van zijn schepper. Hoe word je vernield met die bovenkennis? Naar het beeld van zijn schepper. Ja, door de dingen te bedenken die boven zijn. Dat woord volle kennis, bovenkennis, epignosis, komt in Colossenzen 1 vers 9 al voor. Colossenzen 1 vers 9. Daarom houden ook wij sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen. Dat gij met epignosis, bovenkennis, van zijn wil vervuld moogt worden. In alle wijsheid en geestelijk inzicht om de Heere waardig te wandelen. Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de epignosis van God. In de bovenkennis van God. Zoals hij boven ook is. En als een vernieuwing, dat is, dit is dus eigenlijk... Ja, een proces waar Paulus voor bidt, waar hij om vraagt in zijn gebed. Of de Colossense met die bovenkennis, die rechte kennis van zijn wil, vervuld mogen worden. En dat ze geestelijk inzicht mogen krijgen om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen. Inzicht krijgen. In hoofdstuk 2 komt epignosis ook voor, Colossense 2. Ik lees vanaf vers 1. Want ik stel er prijs op dat gij weet hoe zware strijd ik te voeren heb voor u en voor hen die Laodicea zijn en voor alle die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een epignosis. Hier staat een volledig inzicht, een volledig kennen, een bovenkennen. En zij het geheimnis Gods mogen kennen. Wie? Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. De bankkluis boven. Christus. Als je die open doet, vind je daar alle schatten der wijsheid. Alle schatten der kennis die je maar kan voorstellen. Maar je hebt wel bovenkennis voor nodig. Hè? En dat moet als het ware in je gaan werken. Want je hebt die nieuwe natuur, die nieuwe mens, daar maak je deel van uit. Maar je moet wel dagelijks vernieuwd worden. Tot die epignosis. Ja, zullen mensen zeggen, ja, kennis. Ja, kennis maakt toch opgeblazen? Ja, kennis maakt inderdaad opgeblazen. Waar staat die tekst? Die tekst staat in 1 Korinthe 8. 1 Korinthe 8. Vers 1. 1 Korinthe 8 vers 1. Wat het offervlees aangaat, wij weten dat wij alle kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. En heel veel mensen zeggen dan, zie je wel, kennis maakt opgeblazen, is helemaal niet goed om eigenlijk met zoveel bijbelstudie bezig te zijn en die bijbel maar doorvorsen, daar krijg je alleen maar hete hoofden en koude harten van. He? Moet je niet doen. Maar ja, ik wil u wel zeggen, kennis ja, gnosis staat hier in de grondtekst, mag u bijschrijven. Niet epignosis staat hier, niet bovenkennis, nee gnosis. Kennis maakt opgeblazen, dat is waar. En als we hier zitten en we gaan Colossense 3 alleen maar zien als kennis, en het blijft alleen maar hier in je bovenkamer zitten, in je verstand, maar het is niet bovenkennis, niet dat je boven echt binnengaat en leeft vanuit je leven die verborgen is met Christus in God. En je bedenkt de dingen niet die boven zijn, waardoor je anders gaat leven en anders gaat handelen, van bovenaf gaat handelen. Ja, dan wordt het alleen maar kennis. En dat maakt inderdaad opgeblazen. Dan was het maar beter dat je hier nooit was geweest. Sorry dat ik het zeg. Maar als het epignosis is, ja, dan is het normaal. Dan word je vernieuwd door die volle kennis, door die bovenkennis. En hoe word je dan vernieuwd? Nou, dan ga je steeds meer lijken. Lijken op het beeld van de schepper. En wie is het beeld van de schepper? Op Christus. Want hij is het beeld van de onzichtbare God. Dan ga je gelijken op Christus. Dan gaan we Christus in onszelf ontdekken. Die nieuwe mens. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Christus leeft in mij. Ja, wat is nou zo'n verschil, hè, tussen gnosis en epignosis? Ik krijg soms wel eens de vraag van, ja, er zijn toch zoveel mensen die theologie studeren. Er zijn toch zoveel mensen die met de Bijbel bezig zijn en de hele Bijbel kennen van kaft tot kaft. Die kennen zelfs de grondtekst, het Hebreeuws en het Grieks en noem maar op. En waarom ontdekken die dat dan allemaal niet? Ja, datzelfde bij die wijzen uit het oosten. Die wijzen uit het oosten, ja, die wijzen uit het oosten, die waren echt wijs. Die hadden zijn sterren gezien, hè. En wat deden ze? Ze gingen op pad. En ze gingen naar Jeruzalem toe. En ze gingen vragen, waar is die koning der Joden geboren, want we hebben zijn ster aanschouwd. En wat zeiden de schriftgeleerden? Even zoeken. Malachi, daar staat het, Bethlehem. Zeiden ze. Oh, ze wisten het wel, hè. Gnosis. Ja, ja. Maar geen epignosis, hè. Was het epignosis bij hen geweest, hadden ze gezegd, beste wijs uit oosten, we gaan met jullie mee. We gaan ook knielen voor dat kind. Maar dat deden ze niet. Nee, ze deden precies het tegenovergestelde. Uiteindelijk gingen ze samen met koning Herodes samen spannen, wat ertoe leidde, de kindermoord in Bethlehem. Ja, ja. Dat is een verschil tussen gnosis en epignosis. Je kent de Bijbel misschien van kaft tot kaft. Zij kenden de Hebreeuwse grondtekst hoor, die schriftgeleerden, als geen ander. Ze lazen dat hele Oude Testament in de grondtekst. Geen probleem. Maar het was geen epignosis wat ze kenden. Alleen maar gnosis. En dat is een groot verschil. Oh, ging je op het tempelplein kijken toen de Heer Jezus daar besneden moest worden? En hij op het tempelplein als baby in de armen van Maria lag. Wie had de epignosis? Bovenkennis van Hanna, die het in de armen nam, de profetes. Die oude Simeon. En die profetieën uitsprak. Ja. Dat is epignosis. Dat is een verschil. Die hadden inzicht. Een volledig inzicht. Wat de schriftgeleerden, de fariseeën niet hadden. En dat maakt het grote verschil. Ook in onze dagen. Oh, er zijn vele schriftgeleerden. Van allerlei pluimage. En die kennen ook de schrift, ja. En die spreken ook uit de schrift. En toch blijven dingen voor hen verborgen. En het heeft te maken ermee in je leven of je uitstrekt naar wie. Of je gaat bedenken de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Dat je niet aardsgezind bent, maar hemelsgezind bent. En dat je ook echt gaat belijden met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Maar niet meer mijn ik, maar ik leef. Christus leeft in mij en ik leef verder door het geloof in de Zoon van God. En dat je beseft, de oude mens-mensenpraktijken is afgelegd. En ik mag vormen de nieuwe mens. En dan gaat die verborgenheid, dat geheimnis van Christus voor je open. En dan kom je met elkaar, word je verenigd in liefde tot alle rijkdom van een volledig inzicht in het geheimnis van God. Christus, in wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Dan leer je die verborgen kennis, leer je kennen. Die verborgen schatten en leer je daaruit te leven. We moeten ook beseffen, het is een schepping die we zijn. Die nieuwe mens is een schepping. Het is geen verbouwing van het oude, van het oude leven. Of dat je beter gaat leven of zo. Nee, het is een geheel ander leven. Een geheel ander denken. Een geheel ander zijn. Waardoor je een geheel andere wandel openbaart. En niet alleen oude gewoonten, die gebaseerd zijn op je oude denken en je oude leven en je manier van leven. Ja, niet alleen oude gewoonten, die behoren daar niet toe. Ook je omgang met elkaar, want wat is er in die nieuwe mens? Daar staat bij in vers 11, waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood. Wonderlijk, hè? Opeens staat hier Griek vooraan. En Jood komt erachteraan. Dat was nooit daarvoor gevallen. Het was altijd eerst de Jood en dan de Griek. En hier staat Griek en Jood in plaats van Jood en Griek. Er staat er wel weer achter. Besneden of onbesneden. Die volgorde maakt allemaal niet meer uit. Barbaar en skit. Ja, dan moet je dus een skit hebben. Die leefden die mensen in deze dagen bij de Kaspische Zee, in de Caucasus. Ja. De Romeinen en de Grieken. In de hele Romeinse en gedistanceerde Griekse wereld vonden ze van alle barbaren, nou de skitten wel het meest barbaars. Ja. Nou, het maakt niet uit. Er is geen rassenonderscheid in het lichaam van Christus. Er is geen verschil in cultuur. Dat wordt allemaal opgeheven. Of je nou besneden bent of onbesneden. En je zegt, joh, dat is maar culturele achtergrond. Dat doet er allemaal niet meer toe. En sociaal gezien, ja, of het nou barbaren zijn of de ergste barbaar, of dat je nou een slaaf bent of een vrije, alles en in allen is Christus. Er is nog maar één, Christus. Christus staat centraal. Hij is de Heer, hem dienen wij. Alles is Christus. En in allen is Hij. Hij is de Heer. En zo kunnen we elkaar dan ook leren kennen. Er is één Heer. En hem dienen wij met elkaar. Doet dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden. Wat moeten we dan doen? Innerlijke ontferming. Goedheid. nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Ja, als je beseft van waar je vandaan komt, wie wij van nature zijn, en dat je dus ook vaak, als we heel eerlijk worden, vaak nadat wij de Heere Jezus Christus hebben gevonden, hebben wij toen geleefd met bedenkende dingen die boven zijn. Nou, als ik heel eerlijk tegen u zou zijn, moet ik u eerlijk bekennen, dat is een heel proces in mijn leven geweest. Weet u dat ik dan de Heere Jezus heb leren kennen en heb beleden dat de Heere Jezus voor mij leed en stierf op het kruis. Maar ik moet u ook vertellen dat in de eerste jaren van mijn leven ik er later achter ben gekomen dat ik eigenlijk toch ook een klein vijandje was van dat kruis van Christus, hoor. En dat ik heel lange tijd in mijn leven heel erg aardsgezind was. En me ook als christen heel erg aardsgezind heb ingespannen. Wel heel erg vroom. Maar het heeft in mijn leven ook wel een tijd geduurd voordat ik erachter kwam. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. En dat Christus in je leeft. En dat je dat kruis moet gaan leren dragen. En dat je gehoorzaam moet gaan worden. Want in het begin, ja, dan sta je wel, dat noemen ze dan in de eerste liefde. En ik vind het prima als men dat zegt. Ja, dan ben je als een babytje geboren in de wieg. In de geestelijke wieg. En dan word je nog gevoed en dat is alles prachtig. Maar zodra je je eerste stapjes gaat zetten buiten de wieg. En je komt in die christelijke wereld. In de wereld om je heen. Ja, heel vaak. Als kind van God. Leef je dan wel vleeselijk. Gericht. Waarop? Op je, vanuit je gevoelens. En ik ben ook wel een christen geweest in mijn jonge jaren. Dat ik dacht, ja. Anderen zeggen ook dat de Heere hun dit en dit heeft gezegd. Ja, dat moet de Heere dan bij mij ook wel zo doen. En dat hele denken wat daaraan vastzit. Waar ik nu, als ik terugkijk, zeg dat is een kinderlijk denken geweest. En vaak ook een vleeselijk leven geweest. Met veel vallen en met veel opstaan. Maar als je dat dan van jezelf weet. En je weet hoe een groeiproces het is, van een baby in de wieg, tot peutertje, kleutertje, een kind zijn, dan een jongeling zijn, en dan dat je mag doorgroeien door genade van God tot de volwassenheid in Christus, en dat je dan uiteindelijk ontdekt de grote waarheden van Jezus Christus, en zijn verborgenheden, en de genade, en de zegeningen die er allemaal verbonden zijn, en dan word je ook veel geduldiger. En dan word je met veel meer innerlijke ontferming bewogen. Zoals Christus met innerlijke ontferming bewogen werd. Want waar wordt het woord altijd voor gebruikt? Ja, voor de Heer Jezus. Dat hij wandelde op aarde. In de evangelie lees dat heel vaak. En hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Op hetgeen wat hij zag. En hij had medelijden. Dat is het hebben. Medelijden hebben. En hij had vaak medelijden. Hoe verblind mensen waren. Hoe ze onder verkeerde leiders stonden. Die hun de verkeerde richting opleidden. Zogenaamde geestelijke leiders. Die geen geestelijke leiders waren. Slechte arbeiders. Honden. De versnijdenis. Dat zag hij. En had hij af en toe ook enorm veel last van. Ook de Heer Jezus Christus. Hij werd uiteindelijk vervolgd door die fariseeën schriftgeleerden. Uiteindelijk hebben ze ervoor gezorgd dat hij gekruisigd werd. Maar hij was met innerlijke ontferming over de scharen bewogen. Over de kudde bewogen. En zo mogen wij ook, als je zo terug ziet en ook heen ziet naar anderen om je heen, mag je ook met innerlijke ontferming bewogen zijn. En er is er goedheid in je. Dat mag je aandoen, dat mag je ook uitstralen. Goedheid en nederigheid. Vooral ook nederigheid. Want wie ben ik? Wie ben ik nou? Dat wij verkoren zijn om tot Christus te behoren. Tot die nieuwe mens. Wie ben ik nou? Dat mijn leven, mijn nieuwe geestelijk leven, mijn nieuwe natuur, verborgen is met Christus in God. Dat hij dat daar bewaart. Dat ik aan de boezem des Vaders is. Omdat Christus aan de boezem des Vaders is. Al die geestelijke zegeningen die er in Christus en in zijn gemeenschap worden gevonden. Wie ben ik dat ik dat ontvang en dat ik dat als het ware uit Gods woord in genade op de knieën mag aanvaarden en mag toepassen in mijn leven? Dan ontdek je dat je niks bijzonders bent. En dan word je ook zachtmoedig. Dus je oordeel niet hard ten aanzien van anderen. Helemaal niet. Dan ben je langzaam in je oordeel. En dan oordeel je maar niet over de ander. Dan bid je juist voor de ander. En dan heb je geduld met de ander. Dan doe je aan innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Ja, dan kan je gaan verdragen. Verdraagt elkander. En vergeeft elkander. Want we zijn toch ook vergeven? Indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet gij ook evenzo. En dan kan je die liefde gaan aandoen. En doe bij dit alles de liefde aan. En de liefde van Christus die drink je. Als de band der volmaaktheid, als de band der volwassenheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeer in uw harten. Die vrede die alle verstand te boven gaat, die je vindt, omdat Christus daar zit in alle rust aan Gods rechterhand. En we zijn met elkaar in één lichaam geroepen. En we mogen ook onderling die vrede ervaren en die vrede proeven. Het woord van Christus woont rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terecht wijst. Ja. Dan gaat het woord van Christus echt rijkelijk in je wonen. Dan ga je dagelijks lezen vanuit die brieven van Paulus, die in het bijzonder aan ons zijn gericht en waarin die zoveel zegt. En zeggen, ja, daar ben ik zo aan uitgelezen. Nee, dat is niet zo. Want ik moet u eerlijk zeggen, elke keer als je weer gaat lezen, ontdek je weer nieuwe dingen. Waarom? Omdat God zo groot is, dat hij niet is te vatten, eigenlijk in schrift. En toch is die in schrift vervat. En als je een studie gaat maken van Gods woord, dan ontdek je, het is een heel ander boek dan een normaal boek. Je kan hierin blijven studeren en blijven lezen. En steeds ontvang je meer. En dan woont dat woord van Christus rijkelijk in je. En als een genade, als je tot die bovenkennis komt, tot het volledige inzicht, tot al die rijkdom, en dat je dat mag toe-eigenen en dat je daaruit je mag gaan leven en de dingen mag gaan zien van bovenaf. En wat gebeurt er als dat allemaal geschiet, als je dat allemaal aandoet? Die innerlijke ontferming, die goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, de liefde, de vrede, het woord van Christus eigen je toe. Daar woon je bij, daar laat je je door voeden, door de hemelse bron. Ja, dan gaat het zingen in je hart. Dan ga je met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengen in je hart. Wil je een opgewekt leven hebben? Moet je gaan leven van bedenken, zoeken en bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Leven in zijn gemeenschap, dan gaat het zingen in je hart. Veel mensen gaan tegenwoordig zingen om blij te kunnen worden, maar dat is de verkeerde volgorde. Nee, dat is niet goed. Dan ga je hele zangdienst eraan wijden en dan kan je wel heel erg opgewonden raken en in een stemming komen. Maar als je dan buiten bent, is het weg. Als het een uur verder is. En je ontmoet weer wat in het dagelijkse praktijk weer op je afkomt, van beneden uit, en het gaat weer naar binnen door je ogen en door je oren. En je reageert weer vanuit het vlees. Nee, je moet niet vanuit het vlees leren leven, maar vanuit de geest. Van bovenaf. En dat is waar Paulus hier op doelt. Nou, en als je leeft van bovenaf, 24 uur per dag, in gemeenschap daarboven met de Vader, je gaat erin en je gaat eruit. Ja, dan gaat het vanzelf in je zingen. Dan neuren je een liedje die je wel kent. Dan komt er zomaar een lied op in je gedachten. Dan ben je aan het winkelen en dan fluit je een deuntje. Waarom? Omdat het zingt in je hart. En dan komt het misschien op die manier een beetje naar buiten. Maar dan ga je echt zingen. En dan ga je ook alles wat je doet. En alles wat je verricht in woord of in werk, dat doe je dan in zijn naam, in de naam des Heren. Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat je hem vertegenwoordigt. En dat in alles wat je zegt, in alles wat je doet, dat je dat van bovenaf mag doen. Dat is dan je levenspatroon geworden. En wat word je dan uiteindelijk? Nou, dan word je erg dankbaar. Heel dankbaar. Dankbaar komt hier drie keer terug. Dan staat hier namelijk in vers 15 aan het eind. En wees dankbaar. Dankbaar. Einde van vers 16. Gode dank brengt in uw harten. En einde van vers 17. God de Vader dankende door hem. Dan word je heel dankbaar. In al die facetten. Heel erg dankbaar. De wereld is vaak om je heen helemaal niet dankbaar. De wereld is vaak heel ondankbaar. Maar wij mogen dankbaar zijn. Omdat de Heere ons zo verschrikkelijk veel geeft. Dan mag je blij zijn om die gemeenschap. Die je mag kennen boven. En dat de Heere je tegemoet komt. Want dan ga je wel beseffen. Als je aanklopt boven. Om de dingen boven te zoeken waar Christus is. Om te bedenken de dingen die boven zijn. Ja, je hebt altijd hulp nodig. Weet u van wie? Van Christus zelf. Want Christus moet het je wel willen geven. Hij moet het ons geven. En wonderlijke is, Christus, als we hem ernstig en oprecht zoeken, dan geeft hij het ons. Zodra we zijn woord nemen en we gaan die binnenkamer in en we gaan biddend lezen en we gaan het overdenken en we zijn ermee bezig, dan gaat God het je geven. Dan openbaart hij het aan je hart. En ik wil u wel zeggen, niets is kostbaarder dan dat je zelf de binnenkamer ingaat, zelf gaat studeren en zelf iets ontdekt omdat de Heere het je geeft. Dat blijft 100 keer langer in uw gedachten dan al mijn spreekbeurten, bijbelstudies of van anderen, wat er ooit tegen u gesproken is, wat u ooit gelezen heeft. Maar dat wat Christus in gemeenschap met uzelf geeft, als u zelf Gods woord opent en u leest en u denkt erover en u bidt erover en God geeft je de oplossing, God laat het je zien wat hij daarmee bedoelt en je ontdekt zo'n geestelijke zegen en je legt je hand erop en je eigent me toe, dan is dat iets geweest wat je helemaal zelf in gemeenschap met Christus hebt verricht. En dat vergeet je je leven lang niet meer, want dat is iets geworden van jezelf, dat je zelf hebt gedaan, zelf hebt bedacht, zelf hebt gezocht. En waar Christus je tegemoet gekomen bent. Dat zijn die ontmoetingen des Heren. En die zijn heel kostbaar. En het mag elke dag kostbaar zijn. Neem de tijd ervoor. Zullen mensen zeggen, ja, daar heb ik de tijd niet voor hoor. Om zo met die Bijbel mee te zeggen, ja, maar laat nou dat woord van Christus rijkelijk in u wonen. Ja, dan moet je wel de tijd voor nemen. Dan moet je wel als het ware in je agenda voor mijn part iets invullen. Dus je raad, dan en dan wil ik even zelf afgezonderd met de Bijbel, in gemeenschap met de Heer Jezus Christus, erover nadenken, ermee bezig zijn. En dan mag je best wel eens wat hulp gebruiken. Maar we zijn volwassen genoeg hoor. Meer volwassen vaak dan wij zelf denken. Lezen, bestuderen, het woord van God. En als je dat doet, ja, je zo gaat leven van bovenaf, ja, dan gaat natuurlijk alles. Omdat je in relatie staat met de Heere, veranderen allerlei relaties met je. Hè? De relatie met je eigen vrouw, de relatie met je eigen man, de relatie met je kinderen, of van kinderen richting de ouders, of je relatie richting je baas, of als baas zijn je richting de werknemer. Luister maar, vrouwen, wees uw man onderdanig gelijk hij betaamt. En als u een pen bij u heeft, moet u eens onderstrepen. In de Heere. Mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is behagelijk. Weer streep zetten. In de Heere.
Vaders, prikkelt uw kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. Slaven, gehoorzaamt uw heren naar het vlees in alles. Niet als mensenbehagers om hen naar de ogen te zien, maar met eenvoud des harten in de vreze des heren. Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte als voor de heren en niet voor mensen. Gij weet toch dat gij van de heren tot vergelding de erfenis zult ontvangen? Gij dient Christus als heer. Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terug ontvangen. En er is geen aanzien des persoons. Heren, betracht u jegens uw slaven recht en billijkheid. Gij weet toch dat ook gij een heer in de hemel hebt. Ziet u dat in al deze menselijke relaties, of het nou binnen een huwelijk is, of binnen een gezin, of in je werkrelatie, het steeds de basisrelatie is, de relatie die wij zelf hebben met onze heren. En die klinkt door. Je reageert dus richting je vrouw en je kinderen en je man en op je werk. Hoe reageer je? Je reageert vanuit die relatie die je hebt, die gemeenschap die je hebt met de heren. Dat is bepalend. Wat je doet in woord of in werk. Zijn woord woont rijkelijk in je. Je leeft met hem, in gemeenschap met hem. Zo reageer je. Als laatste wil ik u nog zeggen dat we met Christus zullen verschijnen. En dat is iets heerlijks. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Christus zal verschijnen. Het wonderlijke is dat Paulus, na Handelingen 28, in de brieven die hij schrijft, Efeze, Colossense, Filippenzen, 1 Timotheus, 2 Timotheus en ook Titus en ook Filemon, in die 7 brieven die hij schrijft na Handelingen 28, geen enkele maal meer schrijft over parousia, maar over epifaneia, over verschijning. En het mooie is dat die verschijning voorafgaat aan die wederkomst. Het is als het ware wel één en hetzelfde ding. Hè? Dat verschijnen, dat wederkomen en dat geopenbaard worden van de hemel, dat is allemaal zijn dat woorden die gebruikt worden om die ene gebeurtenis te beschrijven. Maar verschijning, dat is eigenlijk het eerste wat geschiet. En dan vindt die wederkomst plaats. Die verschijning is in heerlijkheid. En daarna is er die wederkomst. En dat tegemoet gaan van gelovigen in de lucht. Maar voordat dat tegemoet gaan van gelovigen in de lucht kan plaatsvinden, is er daar eerst dat verschijnen van hem in heerlijkheid. En daarna komt hij weder op aarde en staan zijn voeten op de olijfberg. En komt hij weder op aarde en wordt hij geopenbaard. En staan zijn voeten op de olijfberg, wordt hij geopenbaard aan het volk van Israël. Het mooie is in het Grieks, hier staat in heerlijkheid, er staat het woordje en. Daarna wordt het woordje ijs gebruikt, in de lucht, maar het is niet hetzelfde woordje. En dan staan zijn voeten op de olijfberg, epi. Er is dus een soort driedeling in dat komen van hem. Namelijk de verschijning van hem in heerlijkheid, samen met zijn gemeente, het lichaam van Christus. Daarna die ontmoeting met die geloofsgroep, de gemeente van rechtvaardigen in de lucht, die hem tegemoet gaan als een welkomstcomité, wat gepaard gaat ook met een opstanding van hen. En daarna de wederkomst op de olijfberg, als die dan geopenbaard wordt aan het volk van Israël. En daaraan hebben we de. We zijn met Christus verborgen, maar als hij verschijnt, verschijnen wij met hem. Het mooie is verder nog, dat hier eigenlijk staat in vers 4, er staat eigenlijk niet wanneer Christus verschijnt, die ons leven is. Nee, daar staat in het Grieks eigenlijk, wanneer Christus verschijnt, ons leven, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Christus is ons leven. Wanneer Christus verschijnt, ons leven verschijnt, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Het woordje die en is, kan je wegstrepen. Soms zeggen mensen wel eens, hè, van iemand die leeft bijvoorbeeld heel erg voor de muziek. En wat zeg je dan van zo iemand? Dan zeg je, de muziek, dat is zijn leven. Of iemand die leeft zich uit in een of andere sport. En dan zeggen we, nou, die en die sport, dat is zijn leven. Maar voor de christen mag het zijn. Christus is ons leven. En mensen mogen ook van ons opmerken, ja, hoe je het nou ook bekijkt en wendt of keert. Christus is zijn leven. Dat is het ook. Christus is ons leven. En als hij verschijnt, verschijnt ons leven. Dan wordt dat leven, wat verborgen is, ons leven. Wat verborgen is met Christus in God, dat wordt openbaar. Dan worden wij openbaar. Dan verschijnen wij met hem. Waar? In heerlijkheid. En dat is een geweldig weten. Ik hoop, broeders en zusters, dat we van Colossens 3 veel mochten leren vandaag. Overdenk het nog eens. Bedenk de dingen die boven zijn. En eigen het toe. Al die heerlijke punten die Paulus hier aanstipt. Amen.